Wij slaan vanavond Gods woord open in het Oude Testament en we lezen daaruit Deuteronomium 26, vers 1 tot en met 11.
Voort zal het geschieden, wanneer gij zult gekomen zijn in het land dat u de Heere, uw God ten erve geven zal, dat gij dat erfelijk zult bezitten en daarin wonen. Zo zult gij nemen van de eerstelingen van alle vrucht des lands, die gij opbrengen zult van uw land, dat u de Heere uw God geeft, en zult ze in een korf leggen. En gij zult heen gaan tot de plaats die de Heere uw God verkoren zal hebben, om zijn naam al daar te doen wonen. En gij zult komen tot de priester, dewelke in die dagen zijn zal, en tot hem zeggen, ik verklaar heden voor de Heere uw God, dat ik gekomen ben in het land, hetwelk de Heere onze vaderen gezworen heeft ons te zullen geven. En de priester zal de korf van uw hand nemen, en hij zal dien voor het altaar des Heeren uw Gods nederzetten. Dan zult gij voor het aangezicht des Heeren uw Gods betuigen en zeggen, mijn vader was een bedorven Syriër, en hij toog af naar Egypte en verkeerde al daar als een vreemdeling met weinig volks. Maar hij werd al daar tot een groot, machtig en menigvuldig volk. Doch de Egyptenaars deden ons kwaad en verdrukten ons en legden ons een harde dienst op. Toen riepen wij tot de Heere, de God onze vaderen, en de Heere verhoorde onze stem en zag onze ellende aan en onze arbeid en onze onderdrukking. En de Heere voerde ons uit Egypte door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en door grote schrik en door tekenen en door wonderen. En hij heeft ons gebracht tot deze plaats en hij heeft ons dit land gegeven, een land vloeiende van melk en honing. En nu, zie, ik heb gebracht de eerstelingen van de vrucht deze lands dat gij, Heere, mij gegeven hebt. Dan zult gij ze nederzetten voor het aangezicht des Heeren uw Gods, en zult u buigen voor het aangezicht des Heeren uw Gods. En gij zult vrolijk zijn over al het goede dat de Heere uw God aan u en uw huis gegeven heeft, gij en de leviet en de vreemdeling die in het midden van u is.
De tekst voor de prediking, gemeenten, is vers 4 van het gedeelte dat wij samen vanavond gelezen hebben uit Deuteronomium 26. Die geschiedenis wordt samengevat in vers 4. En dat vers is dus ook de uitgangspunt voor de prediking. Daar lees je in Gods woord, de priester zal de korf van uw hand nemen en hij zal die voor het altaar van de Heere uw God nederzetten. Tot zover. We gaan vanavond onze korf met eerstelingen bij de Heere brengen, gemeente. Dat is ook het thema voor de prediking. We brengen onze korf met eerstelingen bij de Heere. Dat is het eerste punt. We brengen onze korf tot God. Tweede punt. We buigen naast onze korf voor God. En het derde punt. We verheugen ons om onze korf in God. Dus we brengen onze korf bij God. We buigen naast onze korf voor God. En we verheugen ons om onze korf in God. Het is goed, gemeente, om ook grip te krijgen op de geschiedenis van vanavond, Deuteronomium 26, die voor ons ligt opengeslagen. Dat ik eerst begin met het vertellen van een anekdote uit onze eigen familiegeschiedenis. Meerdere onder ons, zeker wat de ouderen betreft, zijn wel eens op de Veluwe geweest, wezen fietsen of wandelen. En u zult dan ongetwijfeld ook in de omgeving van Elspeet wel eens gewandeld hebben op dat prachtige landgoed van Staveren. Dat kasteel Staveren, het staat ook vaak op ansichtkaarten en ander foldermateriaal van de Veluwe. U kent dat wel, dat prachtige landgoed in zo'n verstilde vijver met zwanen eromheen. En wat kun je in dat gebied mooi wandelen. U herkent trouwens ook dat het een landgoed is, niet alleen aan het kasteel, maar ook aan de omgeving, aan de witte huisjes die daar verscholen, zo her en der in verspreid liggen in die bosrijke omgeving. En u heeft dan ongetwijfeld ook wel eens gezien dat die huisjes allemaal dezelfde luiken hebben, met erop hetzelfde embleem, hetzelfde wapen. Nu wil het geval dat in de jaren 30 voor de crisisperiode mijn grootouders in dat kleine kerkje van Staverde in het huwelijk zijn getreden. En dat mijn grootvader enkele jaren aan het begin van zijn huwelijk ook gewerkt heeft op dat landgoed. En dus ook gewoond heeft in een van die huisjes. Als arbeider van de heer van Staverde had je dan ook recht op zo'n huisje. Al moest je daar ook wel huur voor betalen. En dat ging als volgt, het betalen van de huur. En dat is wat ik vanavond aan het begin van de preek ook wil meegeven. Normaal gesproken, als je een huis huurt, moet je één keer in de week of één keer in de maand het geld brengen naar de huurbaars. Tenminste, zo was dat in die tijd. Je had natuurlijk niet jongelui nog de banken, internetbankieren, dat was gewoon handje, contantje. En daar lag natuurlijk ook iets vernederends in. Dat je aan het einde van de week, dat je hard gewerkt, spaarzame geld verdient en een groot deel daarvan moest je weer meteen afstaan. Maar op dat landgoed lag het andersom. De heer van Staverde kwam elke maand of elke week bij die huisjes zelf langs om het geld op te halen. Waarom was die man dan zo vriendelijk en had hij misschien daar ook een stukje feeling voor en kwam hij op die manier ook zijn arbeiders tegemoet? Dat niet, want wat wil het geval? In elk huisje in de woonkamer hing aan de muur een groot portret van de heer van Staverde. En u voelt hem denk ik al aankomen. Deze man die kwam dan niet alleen langs om het geld op te halen, dat had hij genoeg. Maar hij kwam vooral langs om even binnen te komen. En te controleren of zijn portret dan nog aan de muur hing. We moeten zich voorstellen wat voor leven deze mensen hebben gehad. Hard werk, aan het einde van de dag kom je terug in je eigen omgeving. Nou, we kunnen dat denk ik ons allemaal wel voorstellen. Als u hard gewerkt hebt, je gaat terug naar huis, dan ben je blij dat je thuis komt. En dan kom je in je eigen omgeving waar je veilig voelt en waar je zelf kunt zijn. En je doet de deur van je huisje open en het eerste wat je ziet is het gezicht van je baas. Deze man beheerste dus letterlijk en figuurlijk het dagelijks leven van zijn mens. En waarom vertel ik nou dit verhaal? Dat is de negatieve kant natuurlijk. Deze man wil laten merken dat hij in alle terreinen van het leven, ook in het dagelijks leven, erbij is. En dus ook het denken van deze mensen bepaalt. Je zou eigenlijk een isgelijk kunnen teken kunnen plaatsen, gemeente, tussen wat daar gebeurde in het klein op de Veluwe en wat in het Oude Testament gebeurt in het groot. De Heere wil in alle dingen erbij zijn in het dagelijks leven. Niet als een hardvochtige man, maar als een goede koning die zorg heeft voor zijn volk en voor zijn kinderen. En op alle mogelijke manieren maakt de Heere dat ook duidelijk, dat hij in het dagelijks leven zijn zorg wil laten zien in Israël. Tot in het toilet toe, vergun me dat ik het even zo concreet benoem, maar God doet dat ook in het Oude Testament. Tot in het toilet toe bemoeit de Heere zich met de hygiëne, de zorg van zijn volk. Waarom? Omdat hij het goede voor heeft. Voor zijn volk. Ook als het gaat om de zorg voor het lichaam. Maar er zijn een aantal momenten in het jaar dat de Heere dat ook heel concreet vormgeeft in feesten, waarin heel nadrukkelijk de zorg en de goedheid van de Heere centraal staat. En een van die feesten is het feest dat wij samen gelezen hebben in Deuteronomium 26. Het brengen van de eerstelingen tijdens het feest van de loofhutten. Een feest dat in het teken staat van de woestijntocht, de uittocht uit Egypte en de intocht in het beloofde land Kanaan. Een feest dat altijd viel in de periode waarin de oogst wordt binnengehaald, waarin de vruchten van het land als het ware voor het plukken zijn of voor het oprapen liggen. En de Heere gebiedt dan ook, en dan zitten we nu al aan het begin van Deuteronomium 26, om die eerste vruchten, de eerstelingen, zo noemt de Bijbel dat, de eerste vruchten die rijp zijn geworden te plukken of te rapen, uit te graven, wat zoals u het wilt, en die ook in uw korf te leggen. U kunt u zich daarbij iets voorstellen wat dat betekent, de eerste vruchten. Dat zijn doorgaans de beste vruchten. Ik hoop dat u er de ruimte voor heeft of dat u dat op een andere manier aan uw kinderen laat zien. We leven in een tijd waarin kinderen leven bij het idee dat melk aan een boom groeit. Het was maar een paar jaar geleden dat er een landbouwer was, een veehouder was, die met zijn koe over de grachtengordel van Amsterdam liep om uit te leggen naar de mensen dat melk toch echt van een koe komt. En dat is natuurlijk wel een heel extreem voorbeeld, maar ik vergis me niet, denk ik, gemeente, en dan kijk ik maar ook even heel dichtbij, en doet u dat ook maar even in uw gezin of onder uw nageslacht, dat onze kinderen het contact met de aarde, met landbouw, met het verplanten, met fruit en met gewas, een beetje aan het kwijtraken zijn. En bij de aantal jongeren die dit zo hoort, die denkt bij zichzelf, als ik thuis kom, dominee, dan ga ik wel even op internet kijken wat u bedoelt. Maar neem ze ook maar eens gewoon mee naar een boerenbedrijf. En laat ze maar eens letterlijk met hun handen in de grond werken. Nou, dat gebeurt hier ook, in deze samenleving. Niet alleen deze landbouwer die hier aan het woord is, heel het volk. Of er nu de bakker, de slager is in de tijd van het Oude en Nieuwe Testament, heel het volk wordt geroepen om een korf vol eerstelingen te verzamelen. Niet alleen de boeren werden dus verwacht in Jeruzalem in de tempel. Heel het volk. En met name daarin ook de vaders, of de mannen, binnen het volk. U kunt zich voorstellen hoe dat gaat, gemeente. Ik stel me dat maar gewoon ook heel concreet voor. En in de voorbereiding van de prediking, dan lees je er ook eens wat omheen. En dan kom je bijvoorbeeld een oude Joodse traditie tegen. Ik weet niet of dat geldt voor deze tijd in het Oude Testament, maar het zou zomaar kunnen dat dat wel gold voor de dagen van de Heer Jezus. Die dat dan als volk beschrijft, dat zo'n boer dan de akker opgaat, of zo'n vader de akker opgaat. En als hij dan daar bij die bomen loopt en hij ziet zo links en rechts die eerste rijpe vruchten hangen, dan bindt hij daar een bosje stro omheen, als merkteken. Dat hij deze niet mag gebruiken voor eigen gebruik, thuis op tafel neer te zetten, maar dat deze eerstelingen, de beste vruchten van het land, ook meegenomen mogen worden in een grote korf die daarvoor speciaal ook is gereserveerd en meegedragen moet worden naar de tabernakel en later naar de tempel. En dat is een gebod van de Heere. Waarom gebiedt de Heere dat? Is er dan niet genoeg voorhanden in de tempel? Kunnen de priesters niet voor zichzelf komen? Nou, ze zijn niet afhankelijk van die ene dag in het jaar. U weet dat misschien ook wel, dat ze onderhouden worden dag in, dag uit, door de andere 11 stammen die bij toerbeurt aan de beurt zijn, om een maand ook de zorg voor de stam van Levi voor hun rekening te nemen. En we zullen ook zo meteen in het derde punt van de preek zien dat deze vruchten niet bestemd in de plaats waren voor de priesters, maar dat er iets heel anders mee mocht gebeuren. En wat de Heere daarmee wil duidelijk maken, is dat hij het volk heeft gebracht in een land dat niet van hun is. En ook nooit van hun zal worden. Zij zijn gast bij God. En om dat besef erin te houden, gebruikt de Heere onder andere deze dag, 1 keer in het jaar, om even het werk te laten liggen, om de dagelijkse beslommeringen achter je te laten. Wat een zegen is dat. En tegelijkertijd merken we, gemeente, ik denk dat ik niet voor mezelf spreek, hoe moeilijk dat ook wel is op een woensdag midden in de week, om alles even te laten liggen. Om je dagelijks en wekelijkse ritme te onderbreken. Maar goed, ook dat mogen we bij de Heere leggen. De Heere weet wie we zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. Dus voor alles wat boven het stof uitkomt, mogen we aankloppen bij God. Tot in de meeste kleine, basale dingen. Ook op een dag als deze. 1 keer in het jaar wordt het volk dan opgeroepen en uitgenodigd om de vruchten bij de Heere te brengen als belijdenis zonder woorden dat zij te gast bij de Heere zijn. En dat als die korf daar wordt binnengebracht in de tabernakel of in de tempel, zij dat allereerst doen om daarmee hun dank jegens God de Heere te bewijzen, die niet alleen de oogst gaf in de achterliggende periode en die er weer voor zorgde dat nadat het zaad was verstrooid op de akkers, het in de loop van de tijd ook weer mocht uitlopen, mocht uitbotten, uiteindelijk ook vrucht mocht dragen. Let u er even op hoe dat staat hier in Deuteronomium 26, laat het maar even lezen. Vers 2, zo zult gij nemen van de eerstelingen van alle vrucht van het land. Alle vruchten van het land. Daar wil de Heer als het ware in die korf die meegenomen wordt wat van terugzien. Het is dus ook een gemengde korf. Met gemengd fruit en met gemengde vruchten. Alles wat er draagt in de omgeving waar je woont. Dan mag je wat van meenemen in die korf leggen en dat samen, als je samen bent, ook brengen naar de tempel in Jeruzalem. De eerstelingen, de vrucht van het land. Nou gemeente, op dat niveau wil ik vanavond ook gewoon maar heel eenvoudig insteken. Ons dorp ligt ingeklemd tussen de rivier en de A15. Kort achter de A15 begint het agrarische leven. De gemeente waar wij een aantal jaren gekerkt hebben op de Veluwe in Doornspijk. Daar hoeft je natuurlijk niet te vertellen wat vrucht van het land is en wat voor arbeid en wat voor afhankelijkheid dat kost. Je was letterlijk op bepaalde momenten afhankelijk van de weersomstandigheden. Ik herinner me, mag ik dat even ter illustratie zo vertellen, gemeente. We hebben daartussen gewoond in Doornspijk, zo achter in dat achtergebied, vlakbij het Veluwemeer. En dan zag je soms tegen het einde van de week, op zo'n zomerse hete week, dat de boeren tot zaterdagavond laat in de weer waren, niet om voor de zondag het allemaal binnen te krijgen, maar voordat de regen kwam het binnen te krijgen. En om 12 uur stopte alles. Er was alles in rust. Maar u kunt zich ook voorstellen, als je de helft nog hebt liggen op het land, hoe je dan voortdurend naar boven zit te kijken, ook op zo'n zondag. En dat je afhankelijk bent. Niet alleen van het weer, maar daarachter van de Heere. Nou, die afhankelijkheid klinkt ook door in het brengen van die korf met vrucht. Het was de Heere die de getijden gaf, zo zongen we op Psalm 65. Die opgeploegde aarde dronken maakte. De dauw van de hemel en van de regen uit de hemel. En die gaf dat die aarde ook vrucht gaf. Vrucht van het land. Nee. Vrucht van de God van dit land. Want het volk is te gast bij God. Het gaat de Heere niet in de eerste plaats om die volle korf. Al is dat nog zo mooi. En nee, dat is ook heel mooi. Het gaat de Heere vooral om die gedachte daarachter. Dat hij koning is. En dat dat erkend wordt. En dat hij in de gave die hij op dat moment ontvangt uit de handen van zijn volk erkend wordt voor zijn zorg, voor zijn bewaring en voor zijn trouw. Laten we dat vanavond op deze dankdag ook maar gewoon uitspreken. Wat is de Heer ook goed geweest voor ons? Te beginnen bij de vruchten van het land. Waardoor u elke dag je aardappeltjes kon schillen. Je groenten kon klaarmaken. Je beker met melk of karnemelk vol kon schenken. En kon genieten van het goede dat God geeft. En wat blijkt daarin niet alleen de goedheid van de Heere, gemeente. Wat blijkt daarin ook de trouw van de Heere. Ik denk dat ik niemand tekort doe vanavond. Als ik zeg dat we in de achterliggende periode elke dag konden danken voor het eten. Elke dag. Wat is God goed daarin? Wat bewijst hij daarin zijn trouw? Onverdiend, maar ook genadig. Wat gaf de Heere juist door dat eten en dat drinken, de vrucht van het land, kracht om te kunnen studeren, de was te kunnen doen, om je auto naar het werk te gaan, concentratie te krijgen om te studeren. Andere dingen mocht je doen, te veel om op te noemen toch? Het is eigenlijk ook te veel om dat allemaal te onthouden of niet, of heb je daar geen last van? Dat als je op een dag van vandaag even stil wordt en overdenkt, waarvoor gaan we de Heer nou eigenlijk danken? Nou, dan begin je bij vandaag, gisteren, eergisteren, vorige week. En ik denk dat jij en u, net als ik, Dan op enig moment ook wel met schaamte moeten belijden naar de Heere. Heere, wat hebben we al veel vergeten. Terwijl u daarvoor de dank toekomt. Kan geen kwaad, gemeente, om eens een korf vol te leggen. Met de eerstelingen. En waarom de eerstelingen? Wel niet alleen omdat de Heere recht heeft op het eerste en het beste. Maar ook omdat de Heere zometeen, dat zullen we in het derde punt zien, juist van het beste wil laten genieten. Die korf moet worden verzameld en binnengebracht in de tempel. En ik maak nu met u de stap naar het tweede punt. Hij wordt ook neergezet en dan begint het, eigenlijk de geschiedenis, voor de priester. Ik lees het maar even met u, vers 3. We moeten het ook op de voet gaan volgen nu vanaf vers 3. En gij zult komen tot de priester die in die dagen zijn zal, die op dat moment in de tabernakel of in de tempel aan het werk is. Wie het dan ook zij, dat is eigenlijk om het even, die op dat moment daar aanwezig is. En u zult tot hem zeggen, ik verklaar heden voor de Heere uw God dat ik gekomen ben in het land, het welk de Heere onze vaderen gezworen heeft ons te zullen geven. Dus deze mensen komen binnen met een korf vol vruchten, de vruchten van het land. En voordat zij eigenlijk verder kunnen gaan, de tabernakel in, moet ze eens stilhouden met die korf vol in hun handen. Die priester die staat dan voor hen en ze moeten het betuigen. Ik ben gekomen om God dit te geven. Nee, niet de gave staat voorop. Die korf, ik wil het nog even met u lezen. Ik verklaar verheden voor de Heere uw God dat ik gekomen ben in het land. Het welk de Heere onze vaderen gezworen heeft ons te zullen geven. En wanneer die mensen daar staan met hun korf vol vruchten, gewassen die geplukt of waar dan ook en op wat voor manier dan ook gehaald hebben, en ze komen daar mee in die tabernakel, dan is het niet in de eerste plaats die korf die de aandacht trekt, maar ze zullen tegenover de priester moeten belijden, ik ben gekomen in het land dat God geeft. Hoe ik dat weet, nou kijk eens, mijn handen schieten eigenlijk tekort. Om de goedheid van God neer te leggen bij u. De korf getuigt van de gever, de gastheer, de eigenaar van dit land. Het is eigenlijk een variant op die nieuwtestamentische uitspraak. Wat hebt ge, dat ge niet hebt ontvangen. Met die vraag vraagt de Heer niet in de eerste plaats aandacht voor wat je mocht ontvangen, maar voor wie je het kreeg. De Heere. En als die man daar dan staat met die korf vol vrucht, en ik wil het nog even met u verder lezen, zo meteen zullen we wat lijnen trekken, ook naar ons persoonlijk leven, dan legt hij niet alleen die korf zo voor het aangezicht van de priester, ik lees het met u, vers 4, de priester dan zal het van uw hand nemen, en hij zal die voor het altaar van de Heere van uw God nederzetten, dan zult gij uw aangezicht, dan zult gij voor het aangezicht van de Heer uw God betuigen en zeggen, mijn vader was een bedorven Syriër. Dus je hebt eigenlijk twee handelingen. Als die man daar staat met die volle korf, moet hij eerst naar de priester gaan en betuigen, ik ben gekomen in het land dat God mij geeft. Hoe ik dat weet, nou kijk eens, die volle korf met gaaf. Die priester die neemt die korf uit zijn hand, zodat die man zijn handen vrij heeft. En het eerste wat hij moet doen is, nadat hij uitgesproken is, buigen voor God. Gij zult nederbuigen voor het aangezicht van de Heer. En tussen dat moment, het loslaten van die korf en het buigen voor God, klinkt deze belijdenis. Die begint bij het verleden. Dus die aanhefgemeente, zo op het eerste gehoor misleidend van die belijdenis. Ik lees het nog even met u om te voorkomen dat wij de boot missen al luisteren naar het woord van de Heer. Daar staat in vers 6, mijn vader was een bedorven Syriër. En dat klinkt zo op het eerste gehoor heel negatief. Bedorven, En dat kan de gedachte oproepen dat daar een soort schuldbelijdenis in doorklinkt. Mijn vader was bedorven tot geen goeds in staat. Maar dat is niet de strekking van deze belijdenis. Ik zal het eerst maar letterlijk vertalen. Daar staat, mijn vader was iemand die bijna omgekomen was. Nog net niet gestorven. Waarom? Er wordt dan verwezen, zonder dat zijn naam wordt genoemd, naar Jacob. En inderdaad, deze Jacob heeft niet alleen rijkdom, maar ook armoede gekend. Berooid kwam hij aan als zwerver in de tent van zijn latere schoonvader. En toen zijn vermogen aan was, was er zijn schoonvader die alles op alles zette om zijn schoonzoon Jacob te verarmen. U kent die geschiedenis wel, dat gedoe rondom die kuddes, die schaap. Laban die dan keer op keer een ander voorstel deed om zijn schoonzoon af te knijpen. Om hem klein te houden. Uiteindelijk ontvlucht Jacob die situatie. Komt in het land, beloofde land en denkt dat hij dan gered is. En dan breekt daar een hongersnood uit. Door de armoede gedreven stuurt hij zijn zonen naar Egypte. En komt daar in een barre tijd aan uiteindelijk. Opnieuw de hongersdood ontvlucht. En men denkt dan terecht te zijn gekomen in het land van Gozen, gemeente vergun me dat ik het zo zeg, in een hemel op aarde. Maar kort daarna verandert het in een hel op aarde. Wanneer die andere farao de troon betreedt. En het volk af gaat knijpen. En op een gegeven moment zich vergrijpt aan het leven. Jonge jongetjes. Die in opdracht van de farao in de Nijl geworpen moeten worden. Waarom wil God deze belijdenis horen? Als je daar nou staat als man of als vader in die tempel, verplaats u zichzelf daar even in gemeente. Laten we vanavond zo deze geschiedenis lezen. Je hebt die grote korf in je handen. Je hebt je net gelegd in de handen van de priester. En dan moet je dit gaan belijden. Mijn vader was een bedorven Syriër. Hij was op de rand van de eeuwigheid bijna om het leven gekomen. Wel, de Heere wil in het herinneren van het verleden het besef wakker houden in het heden dat het leven een gave van God is. Dat als de Heere er niet was geweest om de taal van de psalmen maar te gebruiken, wij allang waren vergaan. Daar heb je datzelfde woord. Wat hier vertaald staat met bedorven. Dan waren we vergaan. Kijk, dan krijgt die korf opeens een hele andere betekenis. Dan gaat het niet alleen om die prachtige glanzende vruchten. De eerste, de beste, de mooiste vruchten die in die korf liggen. Dan maakt die korf het verschil tussen leven en dood. Tussen het leven met de Heere en het omkomen in de dood zonder de Heere. Er is nog iets wat opvalt. Ik kom zo meteen wel bij u en bij mezelf. Maar we moeten het wel even uitluisteren vanavond, gemeente. Het is nog iets wat opvalt als ik deze belijdenis even op mezelf laat inwerken. Leest u met me mee. En dat er staat. En hij toog af naar Egypte en hij verkeerde al daar als vreemdeling met weinig volks. Maar werd al daar tot een groot en machtig en menigvuldig volk. Doch de Egyptenaars deden ons kwaad en verdrukten ons en leidden ons met een harde dienst op. Toen riepen wij tot de Heere, de God van onze vader, en de Heere verhoorde onze stem. En hij aanzag onze ellende en onze arbeid en onze onderdrukking. En de Heere voerde ons uit Egypte door een sterke hand en door een uitgestrekte arm. En door een grote schrik en door teken en wonderen. En hij heeft ons gebracht op deze plaats. En hij heeft ons in dit land gegeven, een land vloeiende van melk en honing. Wat hier gebeurt is dat deze man, als hij daar staat, als u, ik en jij daar staan met die volle korf vol vruchten die we overhandigd hebben aan de priester, niet alleen gedwongen worden om achterom te kijken en te zien waar komen we nou eigenlijk vandaan. Wel, we zijn eigenlijk weggeraapt. Uit de dood, door God gebracht in het leven. Maar hoe heeft de Heere dat gedaan? Hij hoorde ons geroep. Om ons geroep. Nee, omdat hij God is. Daarom hoorde hij. Hij gedacht aan zijn belofte, aan zijn verbond en aan zijn woord. En daarom kunnen wij hier staan met die volle korf vruchten. U ziet dus eigenlijk twee lijnen lopen, gemeente, in die belijdenis die afgelegd wordt voordat wij gaan buigen bij dat altaar. Dat is een belijdenis van het diepe besef dat het leven door God is gegeven. Maar ook het diepe besef dat het leven door de Heere wordt bewaard, beschermd. Alleen dankzij Gods genade en alleen dankzij Gods zorg kunnen we vanavond op deze dankdag staan met de volle korf in onze hand. Weet u wat mij nou zo ontroerd heeft in de voorbereiding, gemeente? Nog niet eens de beelden, die zijn heel ontroerend, zeker als we zo meteen wat verder gaan luisteren in het verloop van de geschiedenis. Dan grijpt het je aan en ik hoop dat het u ook doet. Maar het feit dat de Heere hier deze belijdenis dicteert, dat greep mij aan. Dat God woord voor zegt. En wij overladen met de goedheid van God. Woord voor woord mogen nazeggen. Ik trek nu wel even wat lijnen, gemeente. In de eerste plaats maar even heel eenvoudig deze lijn. Heeft u dat ook niet op een dag als deze? Een stukje verlegenheid. Hoe moeten we nu onze dank bewijzen? Dat is niet natuurlijk door een groot geldbedrag in de collectezak te stoppen. En dan heb je plicht gedaan of je maakt een mooi bedrag via de bank over. Nee, maar als u verlegen bent onder die grote korf met allemaal eerstelingen, gaven van God. Mag ik eens een voorbeeld gebruiken zodat de kinderen, ik ben blij dat jullie er zijn. Ik zie verschillende kinderen vanavond hier ook zitten. Ik vind dat echt knap dat je er bent. Mag ik nou eens voor jou een voorbeeld gebruiken? Nou ben je jarig binnenkort. En dan krijg je op je verjaardag een ontzettend groot en mooi cadeau. Nou, je had alles verwacht. Behalve dat. Dan sta je met dat grote cadeau in je handen en dan weet je eigenlijk even niet wat je moet zeggen, toch? Nou, dat gevoel, gemeente, heeft u daar vandaag ook niet zo last van? We staan op deze dankdag 2018 met onze handen vol van Gods goedheid. En wat moeten we nou zeggen? En dan daalt de Heere zo laag af. Die zegt, weet je wat, ik kom je even te hulp. Zeg mij het maar na. Zo goed is God nou, gemeente. Die geeft niet alleen de gaven. Die geeft ook het woord om hem voor de gave te danken. Druk je daar klein onder, hè? En dat niet alleen. Als de Heere nou gaat voorzeggen, dan is het God ook die geschiedenis tot leven gaat brengen. Dat is ook typisch voor het werk van de Heere. Ik hoop dat u dat kent vanuit uw leven. Dat hij in je gedachten je niet alleen terug laat kijken in je kleine persoonlijk leventje. Nou, wat is er dan al veel om hem te danken. Ondanks dat dat leventje maar heel klein is. Maar deze man die daar staat in de tempel, die heeft die uittocht uit Egypte niet meegemaakt. Hij kent het misschien wel vanuit de overlevering. Maar het is dankzij Gods daden in het verleden, dankzij de trouw van de Heere toen en daar, dankzij Gods bevredend handelen, dat hij daar nog steeds mag staan. Grote daden van God in het voorgeslacht. De schouders waarop hij mag staan. Geef hem voet onder de grond om bij dat altaar ook zijn dank te uiten door al luisterend naar het woord van God, de Heere, na te spreken. En wat wordt God daarin erkend en geëerbiedigd, gemeente, dat God zo ons tegemoet komt in onze onbeholpenheid. Het maakt ons eigenlijk nog meer verlegen, of niet? Maar dat de Heere vanavond ook tegen u en mij zegt, zeg het nou eens gewoon na. Wat ik je voor zeg. Daar dank je mij nou het meeste en het beste mee. Zullen we dat eens doen vanavond, gemeente? Op deze dankdag de Heere ook danken. Niet alleen voor de goede gaven die hij gaf in ons dagelijks leven. Korf vol en de rest hebben we maar thuis gelaten. Dat konden we niet dragen, om het maar even zo te zeggen, toch? Maar dat we daar nog staan in dat heiligdom van de Heer, of mag ik het vanavond gewoon zonder alles te gaan vergeestelijken? U kent mij een klein beetje, daar gruw ik van. Allegoriseren in het Oude Testament, dat is de schrift ontkracht. Maar we mogen wel wat lijnen gaan trekken vanavond. Als we nou vanavond hier in de kerk zijn, bij deze opengeslagen Bijbel. Ik hoop dat u dat kent vanuit je leven. Dan kijk je even terug op de achterliggende maanden. Dan waren er toch hopelijk die momenten ook onder het woord, dat je al luisterend naar Gods stem antwoord mocht geven op zijn woord. En mocht naspreken. En wat kun je daar klein onder worden, gemeente? Dat God je aan de ene kant in je verlegenheid plaatst. Ik weet er eigenlijk geen raad mee, met de goedheid en de opzoekende zondaarsliefde van de Heere. Maar dat de Heere nou zegt vanavond opnieuw op deze dankdag, kom nou eens even hier, bij dat altaar. En luister nou eens naar mijn stem. Zeg het gewoon eens even na. Is dat trouwens ook niet de eenvoud van de vrezen des Heeren, gemeente? Dat kinderlijke leven, dat afhankelijke leven aan Gods genadetroon, rondom de keukentafel, maar wel met een open geslagen Bijbel. En met een hart dat wil luisteren naar Gods stem. En wat hebben we veel te danken, toch? Al kun je op deze dankdag misschien niet eens geloven dat de Heer in je leven is begonnen. Maar daarmee hoef je het werk van God niet te ontkennen. Wat hij dan misschien buiten je leven gedaan heeft. De geschiedenis. Het woord. In de geschiedenis van deze gemeente, in de geschiedenis van uw voorgeslacht, is daar al niet reden genoeg te vinden om op deze dankdag de Heere na te spreken. Weet u wat mij opvalt, gemeente, en dat is het tweede wat bij dit tweede punt hoort, dat deze priester daar staat. Ik wil het even met u verder lezen. Als deze belijdenis geklonken heeft, dan gaat het woord van God verder. We zijn nu in vers 9 en ik lees dat stukje, dat slot nog even. En hij heeft ons gebracht tot deze plaats en hij heeft ons dit land gegeven, een land vloeiende van melk en honing. En u ziet, ik heb heden gebracht de eerstelingen van de vrucht van dit land dat gij, Heere, mij gegeven hebt. Dan zult gij nederzitten voor het aangezicht van de Heere uw God en gij zult u buigen voor het aangezicht van de Heere uw God. Waar buigen wij vanavond? Wel, op een plaats waar een priester staat en een altaar. Nu hoor ik iemand al zeggen, dominee, ik zat er eigenlijk op te wachten. Want wanneer wij vanavond onze dank aan de Heere betuigen op deze dankdagavond, dan voel ik me ook tekortschieten en dat maakt me schuldig tegenover de Heer. En ik begrijp wat u bedoelt. Dankbaarheid tekort. Wat kun je daaronder soms heel ellendig en schuldig voelen. Als je zo overweldigd wordt door de goedheid van de Heer, in het besef wie ben ik dat God naar me omkijkt. En dat kan je soms ook in het dagelijks leven zo aangrijpen. Ik denk dat jij dat ook wel hebt, jongelui. Ik hoop het tenminste. En dan sta je 's morgens voor je kledingkast. Nou, hoe zou ik me vandaag kleden? En dan komt het in één keer naar je toe. De zorg van God. Jij mag kiezen. Wie ben jij dat jij een kledingkast hebt staan thuis? Dat je mag kleden. Dat je kunt kiezen. En dat je ook mooi mag kleden. Dat mag. Als de mogelijkheden daar zijn, dan moet dat denk ik ook zelfs. Dat is ook bijbels. Maar heb je ook wel eens voor je kledingkast met een stuk verlegenheid gestaan? Niet verlegen met wat moet ik nou kiezen, maar verlegen met jezelf. Wie ben ik? Toch? Wie ben ik? Dat je vanuit dat gevoel die priester met dat altaar nodig hebt. Maar wat mij nou zo opvalt, gemeente, in deze geschiedenis, dat zijn eigenlijk twee dingen die ik mis. Er wordt verwacht dat we vanavond met onze korf in dat altaar, bij dat altaar verschijnen, midden in dat heiligdom. Maar ik mis het lam. Ik mis het offer. Het staat er niet in deze geschiedenis. Dat die priester op enig moment met die korf in zijn hand dat even wegzet en even naar achteren loopt om, nou ja, misschien een lammetje daar te slachten en terugkomt bij dat altaar. En dat de dankbaarheid, de gave van de eerstelingen wat aan de Heere wordt gegeven, vergezeld gaat met een offer. Wat dan ook meteen de schuld wegneemt, het tekort aan dankbaarheid. Dat is de Heere niet vergeten, gemeente. Het trof u denk ik ook, de nauwkeurigheid in deze geschiedenis. Het stipte, het zorgvuldig. Nee, dat heeft met iets heel anders te maken. Wat gebeurt hier eigenlijk? De eerstelingen worden gebracht, wanneer ook alweer. Ik merkte dat aan het begin van de preek even op tijdens het Loofhuttenfeest. Dat is het feest wat in het verlengde ligt van Grote Verzoendag, Yom Kippur. Waarmee eigenlijk het kerkelijke jaar, om het zomaar te zeggen, in het Oude Testament wordt ingeleid. De dag die in het teken staat van boetedoening, van verootmoediging, van schuldbelijdenis, maar ook de dag die in herinnering roept hoe God het volk niet bevrijd heeft uit Egypte, maar vrijgekocht heeft uit Egypte. En dat de deur om uit Egypte weg te kunnen gaan niet scharnierde op het geweld waarmee de Heere ingreep en de legers van de farao om het leven bracht. Maar dat de deur die uit Egypte uitleidde, uit het slavenhuis naar het land van vrijheid, scharnierde in het offer van het lam. Dat paaslam. Dat geslacht lag op de tafel. Waar dat hele gezin omheen stond. Wat in die nacht gegeten moest worden. Waarin de herinnering doorklonk, als wij niet achter het bloed wegschuilen aan de deurposten en niet hier samen staan rondom de tafel, zijn we ten dode opgeschreven. Dat gaf toegang tot het land Canaan. En juist dat lege altaar op het moment als die man daar staat, als u en ik daar staan met die volle korf vol eerstelingen, prachtige vruchten, gerijpt, heerlijk om te zien en van te genieten. Dan zegt de Heere, dat lege altaar vertelt nou vanavond zonder woorden dat de prijs is betaald. Dat de prijs is betaald. en dat mijn volk van het vruchtgebruik mag genieten. Ziet u dat, gemeente? Ik zeg mijn volk, daarmee bedoel ik in de eerste plaats mijn volk Israël. Bekeerd, onbekeerd, gelovig, ongelovig. Om het maar in de taal van het Nieuwe Testament te zeggen. Dat alle goede gaven, de vruchten op het land, de akkers, aan de bomen, aan de planten. En wat daar verder uit voortkomt aan producten van het land. Voortvloeien uit het offer van dat ene lam. En ik zeg het maar meteen in de taal van het Nieuwe Testament. Dat tot en met je broodje pindakaas en je beker melk het bloed van Christus Jezus Gods Zoon de prijs daarvan betaald heeft. Het vloeit voort uit zijn borg. Tocht en borggerechtigheid. En daar predik dat lege altaar u van. Waar alleen maar die gloeiende konen op liggen. Dat is een zichtbare prediking dat het offer totaal verteerd is voor God. En het leven tot en met de laatste cent toe is afbetaald door de ander bij God. Kijk, gemeente, dan ontkomt er vanavond niemand meer aan om dankdag te vieren. Of, maar dat kan ik me niet voorstellen. Of je moet wel oogsten. Ja, hard werken. Maar niet bij het altaar willen komen. Wel vanavond in de kerk. Fijn. Maar ik zie u liever bij het kruis dan hier. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Het kan toch niet zo zijn, gemeente, dat er één onder ons vandaag wel één of twee keer in de kerk is. Maar met Gods zorg in het dagelijks leven nog nooit op zijn knieën gelegen heeft in de schaduw van het kruis. En gezien heeft dat het leven, het gewone dagelijkse, alledaagse leven, gekocht en betaald is door hem die zijn leven daarvoor heeft gegeven. Kijk, daarom staat dat lege altaar daar. En daarom staat die priester daar. Dat is een zichtbare prediking dat de Heer alles heeft vrij gekocht. Het laatste vanavond, en dan moeten we even die schaal, die korf gaan volgen, gemeente. Leest u even met me mee vanavond in de schrift. Dan ben ik bij vers 10 aangekomen. Dan staat nu, ziet, ik heb gebracht de eerstelingen van de vrucht van dit land. Die vader of die man is dus aan het woord. Mogen we vanavond tegen elkaar zeggen, wij zijn hier even aan het woord. Ik heb gebracht. Daarvoor zijn we toch vanavond hier in de kerk. Om onze dank te brengen. Ik heb gebracht, zo gaat de tekst verder, de eerstelingen van de vrucht van het land, dat gij, Heere, mij gegeven hebt. Dan zult gij nederzitten voor het aangezicht van de Heer uw God. Zult u buigen voor het aangezicht van de Heer uw God. En dan het slot, vers 11. Gij zult vrolijk zijn over al het goede dat de Heere uw God u en uw huis gegeven heeft. Gij, de leviet en de vreemdeling die in het midden van u is. Ik moet u even meebrengen, gemeente, naar de praktijk van dit moment. Gewoon zoals zich dat afspeelde in de tabernakel en in de tempel. En ik denk even aan de geschiedenis van Elkana, de man van Hanna en Peninna. Die ook op deze dag naar de tabernakel in Silo ging om de eerstelingen te brengen. En als hij daar is geweest in die tabernakel, is hij daar nog steeds met zijn gezin, met Hanna en Peninna. En hij richt daar een vreugdemaaltijd aan. Het hoort bij deze dag. Wat wordt er op tafel gezet? Heeft dan Hanna en Elkana misschien nog een boodschappentas meegenomen en daar wat eten in gestopt, zodat als dat bijzondere moment in het tabernakel is afgelopen, dat die grote korf daar is neergezet, gelegd in de handen van de priester, die heeft ze dan ontvangen en die zet ze dan even veilig achter een gordijntje van de tabernakel. Nee, dus die priester die korf heeft gekregen. En als vervolgens gebogen is voor de Heer en die belijdenis heeft geklonken, zet die priester die korf op tafel. Dan gaat dat gezin van Hanna, Elkana en Peninna eromheen zitten. En dan wordt daar een feestmaal aan gericht. Gij zult vrolijk zijn. Natuurlijk heel verdrietig voor wat Hanna, voor wat er gebeurt. En dat verklaart dan ook waarom ze van tafel wegsnelt en meteen de tabernakel ingaat. En Samuel daar haar tegenkomt, die leeft dan in de veronderstelling dat ze te veel wijn heeft gedronken in die vreugdemaaltijd en die houdt daarvoor dronk. Maar dat is wel de setting gemeend. De omgeving waarin dit gebeurt. Wat dan wat aangrijpend, het ontroerende is in deze geschiedenis, dan sta je er met je korf vol vrucht. De eerstelingen van het land. Je mag je leggen in de handen van de priester. Want dat was niet eens van jou, toch? Wie zorgde dat dat zaad ontkiemde? Dat het bevochtigd werd? Dat het groeide? Dat het vrucht droeg? Dat je kon oogsten? Dat je het mee mag dragen? Dat was toch God? Heb je het beste meegenomen voor de Heer? Mag ik het even heel menselijk zeggen, gemeent, het zij mij vergund. Dan zegt de Heer aan het einde van dit ritueel, en nu gaan we samen van het beste van mij genieten. Gij zult vrolijk zijn. De leviet erbij, de priester erbij. Vreemdeling, je naaste erbij. Want er is zoveel om te delen vanuit de volheid van God. Niet alleen de gave, maar vooral de bron. Van deze gaaf, de vreugde in en om God. Maak dat niet dankdag tot een dankdag. Niet de goedheid van God, maar wie God zelf is. We gaan vanavond gemeente zitten rondom die tafel. Overladen met de goedheid van de Heere. En dan gaat het, dat begrijpt u ook vanavond, al lang niet meer om die mooie vruchten die op tafel liggen. Maar dan zegt de Heere in zijn heiligdom, kom nou eens, je bent vanavond te gast bij mij. Schuif eens aan tafel. En eet eens uit de volheid van Gods goedheid mee en laat u dronken worden in zijn liefde. Dan kan het toch niet anders vanavond dat we even, mag ik het eens zo zeggen vanavond, even stilletjes over de schouders van de andere gasten kijken in dat heiligdom. En dan staat dat altaar. Die gloeiende kolen. Zonder lam. Helemaal wegverteerd onder de toorn en gramschap Gods. Hij gaf zichzelf. Opdat God zichzelf kan overgeven aan ons. En wij mogen delen in de vreugde die in God leeft. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ik zal niet dankdag vieren vanavond, gemeente. Wat ben je eigenlijk arm, hè? Dat voel je denk ik wel aan vanavond. Dan ben je vanavond arm. Als je misschien wel je handen vol hebt aan dit leven. Maar je bent nog nooit bij dat altaar geweest. Nog nooit gebogen. Nog nooit na hoeven stamelen. Nog nooit die priester gezien die dat nou zei. Kom dan maar. Wat wilt u hebben? Alleen maar de gaaf. Gaven van God de gever. Want God wil zo meteen die gaven niet teruggeven, maar in die gaven zichzelf geven. En u en mij laten delen de vreugde in hem. Mag ik die vraag nou vanavond zo eens in malme onbevangenheid gemeente neerleggen in ons midden? Zijn er die momenten nou ook geweest in het achterliggende seizoen? Dat zij hier in de Bethelkerk onder het woord. Het zij aan het heilig avondmaal. Het zij in de stilte van de binnenkamer. Maar wel op die plaats waar God zichzelf gaf aan u. En dat hij daarvoor helemaal niets terug verwacht. Maar dat je ogen werden geopend voor het eerst. En wat is dat toch een heerlijke ontdekking, of niet? Maar ook elke keer weer opnieuw dat je ogen worden geopend voor dat rijkdom. Voor de rijkdom van het lege altaar. Het lege altaar. Alles betaald. Tot op de laatste cent toe. En dat niet alleen. Maar dat het lege altaar meer heeft te geven dan dat wij aan schuld hadden openstaan bij God. Dat altaar verzoende niet alleen schuld en de zonde tekort, maar dat altaar baande ook de weg en schiep ook de ruimte, waardoor God in zijn volle omvang zich volledig kon weggeven aan u, jou en mij. Terwijl we in dat heiligdom alleen maar zitten met onze lege handen. Tegelijkertijd zeg ik, mijn gemeente, het zijn we vergund vanavond aan het einde van de preek. Maar dit is nu dus ook echt de Heer. En Gods kind zou vanavond ook zeggen tegen zichzelf en hardop misschien wel eens een keer op een ander moment. Ja, zo ken ik nou de Heere ook persoonlijk. Deze God die leeft van het geven. En verrijkt daarin zijn kinderen. Verlustigt daarin zijn grootheid en zijn deugd. En maakt in het geven van zichzelf aan zijn kinderen zijn eer, lof, dank alleen maar groter voor hem. Amen.